Ik ben Godelieve Spaas en ik ben lector Nieuwe Economie bij Avans Hogeschool.
Ik ben Kim Zonneveld, stadsdramaturg bij theatergezelschap Stormkamer. En samen zijn we op zoek naar nieuwe vormen van onderzoek.
En in deze aflevering luisteren we terug naar een gesprek dat Kim en ik hadden met Noah Stevens. Noah Stevens is een student en deed onderzoek naar iets wat haar persoonlijk fascineerde, namelijk de rol van vrouwen in bedrijven. En waar ik het meest nieuwsgierig naar ben, is hoe je vanuit die positie van student, waar je het echt nog helemaal niet weet, dat onderzoek aanpakt.
Ik ben student bij Avans. Ik studeer Business Innovation. Ik zit in mijn derde jaar. En ik heb afgelopen half jaar mijn minor Take Back the Economy gedaan, waar ik onderzoek naar heb gedaan. Tenminste, ik heb onderzoek gedaan naar een andere economie. Ander soort economie.
Dus ik ga je, want wij, Take Back the Economy is een minor waar het lectoraat heel actief in is.
Ja, jouw lectoraat.
Mijn lectoraat, ja. Dus Nieuwe Economie. En waar we best spannende dingen met studenten doen. En ik kreeg van jou een appje. Een paar weken nadat je klaar was met die Take Back the Economy. En dan ga ik even voorlezen, want dat is de reden waarom ik je heb uitgenodigd.
Oké.
Dus goedemiddag, Godelieve. Sorry dat ik je lastig val op de zondagmiddag. Lees het gerust op een ander moment. We zijn alweer 5 weken verder na de minor. En ik merk dat de minor enorm veel impact heeft gemaakt. Zoals je misschien nog kan herinneren, ga ik op stage naar Londen. Maar ik begin steeds meer twijfels te krijgen. En ik wil ergens naartoe waar ik echt een verschil kan maken voor mensen. Ik heb in de tijd dat we elkaar hebben mogen leren kennen enorm veel inspiratie uit jouw verhalen mogen halen. En dat heeft ook iets bij me losgemaakt. Ook de huidige situatie met de oorlog heeft weer veel losgemaakt. En ik heb meer het gevoel dat ik mijn handen vuil wil maken in plaats van de luxus van Londen te ontdekken. En ik weet niet zo heel goed wat ik hiermee moet of het niet gewoon cold feet is van de spanning.
Ja, het is echt heel grappig om terug te horen eigenlijk. Dat ik denk van, oh, heb ik dat geschreven?
Dat heb jij geschreven. Ja, inmiddels ben je een heel stuk verder natuurlijk.
Ja. Ja.
Weet je nog waarom je het schreef? En wat je voor gevoel daarbij had?
Ja, ik weet dat ik het schreef terwijl ik... er was echt net, denk ik, 2-3 dagen dat de oorlog begon. En al het nieuws. En druk met school. Toen ben ik een rondje gaan wandelen. En ik weet gewoon dat ik toen op een bankje ben gaan zitten. Een stukje natuurgebied bij ons in de buurt. En toen dacht ik, ik weet gewoon niet wat ik met dit gevoel aan moet. En ik was gefrustreerd, nerveus. Want ik had een beetje zo'n gevoel van, oké, ik ga nu naar Londen toe met stage. Terwijl ik impact wil maken met hetgene wat ik wil gaan doen als business innovator zijnde. Maar dat ga ik niet bereiken in dit. Ja, als ik naar Londen ga, ga ik wel heel veel bereiken. Maar niet wat ik wil bereiken, zeg maar. Mm-hmm. Dus nou ja, ik weet niet. Ik begon na te denken. Ik dacht, nou, wat moet ik hiermee? En omdat wij best wel goede gesprekken hadden gehad afgelopen half jaar toen de tijd in de minor, dacht ik, ja, weet je wat? Ik ga gewoon liever gewoon een berichtje sturen. Ook was het op de zondag. Want ik dacht, als ik het nu niet ga doen, dan ga ik het niet meer doen. Dus zodoende dat ik jou toen een bericht heb gestuurd. En toen was de oorlog natuurlijk ook net. En toen dacht ik van, nou, misschien moet ik daar gaan helpen. Misschien moet ik maar gewoon heel eventjes stoppen met wat ik nu doe. En die kant op gaan om, weet ik veel, voedselpakketten uit te gaan delen. Nou, uiteindelijk heeft zich dat een beetje vanzelf opgelost. En ben ik in mijn dorp iets gaan doen met een vluchtelingen. Dus dat voelt ook wel goed.
Zo.
Maar eigenlijk.
De reden waarom ik heel erg viel voor dat berichtje was omdat wat we doen in Take Back the Economy, jij mag er zo meteen over vertellen wat jij gedaan hebt, maar in het algemeen nodigen we studenten uit om na te denken over hoe de economie nu op dit moment werkt en wat ze daar goed of niet goed aan vinden. En voor een onderdeel of effectief aan vinden of bijdragend vinden, dat is helemaal aan hen, dat mag alles zijn. Maar het is echt een uitnodiging om je af te vragen, wat vind ik eigenlijk van hoe de economie werkt? En zou ik dat anders willen? En je doet 2 dingen. Je schrijft eerst een manifest wat je graag wilt, waarvan je zegt, dit gaat niet goed. En daarna maak je een voorstel of een idee, of ga je dat ook echt doen, om te kijken of je iets kan veranderen. En de doelstelling is heel erg tweeledig, dat studenten het gevoel hebben dat ze mee mogen doen en hier iets over mogen vinden. Omdat in de studie eigenlijk toch heel veel wordt uitgelegd hoe de wereld werkt en hoe jij daar dan misschien in past. Maar ook om onderzoek te doen. Dus om ergens in te duiken en te kijken of je het begrijpt en of je het nog verder kan afbellen. En ik hoop dat onderzoek mensen ook aan de ene kant mogelijkheden tot handelen geeft en ook misschien wel verandert. En met jou was er, toen ik dat appje las, dacht ik, ja, er is iets met je gebeurd.
Ja, zeker, zeker.
Dus onderzoek doen naar iets, doet iets met mensen. Dus daar ben ik wel benieuwd. Als je nou teruggaat naar de Take Back the Economy. Misschien moet je een beetje vertellen wat jij daar gedaan hebt en hoe dat voelde. En nou, begin maar ergens, we gaan samen wel puzzelen. Ik was erbij, dus ik wil eraan.
Ja, echt helemaal terug naar het begin. Hebben we voornamelijk veel gediscussieerd. Voornamelijk eigenlijk. Dat we actuele dingen van de huidige maatschappij in de klaslokaal eigenlijk gingen bespreken. En iedereen had daar wel zijn mening over. Iedereen deelde zijn mening daarover. Maar ook de lessen van Mario en René over de big picture. Ik denk dat die het ook heel veel hebben losgemaakt. Omdat die het belang van het grote plaatje daadwerkelijk hebben laten zien. Van alles staat verbonden met elkaar.
Wat, heb je een voorbeeld uit een verhaal van hun? Mario en René zijn twee collega's van mij. Die docent zijn bij Avans. En die hebben een boek geschreven.
Ja.
En daar kwamen ze over vertellen. En misschien is het een voorbeeld waar je zegt, oh, dat weet ik echt nog. Dat was leuk.
Iets heel actueels op dit moment, waar ik iedere keer nu aan terugdenk, is bijvoorbeeld de vluchtelingencrisis die we gaan krijgen. Nou, toen was de oorlog nog niet. Dus toen konden we denken aan de vluchtelingen uit Syrië en dat soort dingen. Maar nu merk je, oké, er zijn nu vluchtelingen ook uit Oekraïne. En ondertussen zijn daar ook nog steeds vluchtelingen. Dus dat was echt een dingetje dat ik zoiets had van, oh, dat staat echt in verbonden met elkaar. Wat het grote plaatje laat zien. Wij in Nederland hebben gewoon geluk. In de zin van, we hebben hier geen oorlog. We hebben hier geen hongersnood. We hebben hier een klimaat die leefbaar is. Dat soort dingen. Waardoor je heel snel de rest van de wereld vergeet. Het enige waardoor wij de rest van de wereld zien is door het nieuws. Maar het nieuws bepaalt ook wat er op het nieuws komt. Dus toen het moment dat de oorlog uitbrak, zag je dat heel het nieuws was geen corona meer, maar was helemaal de oorlog. Heel Nederland stond open om vluchtelingen op te vangen, zelfs mensen in huis genomen. Terwijl er nog steeds aan de andere kant ook nog oorlog is. Nog steeds vluchtelingen zijn. En nu, wat René en Mario toen vertelden was, nou, er komt uiteindelijk een vluchtelingencrisis, want land wordt niet meer leefbaar. Oorlogen, nou ja, noem maar op. Dat was zeg maar het moment dat ik gelijk weer terug dacht, oh, maar het gebeurt nu al. We zitten er middenin. Er is geen terugweg. En we denken dat we nog tijd hebben, maar die is er niet, want we leven er al in. Ja, en ik weet niet of het een beetje logisch klinkt, maar verhaal. Maar
ik snap het wel. En dan snap ik ook wel als je dat zegt, van we leven er al in. Als dat soort bewustwording is die je op dat moment had, snap ik wel. Je appje dat je zegt, ik moet misschien toch iets doen om daar een rol in te spelen. Om daar niet alleen maar te denken, oké, het is zo en we zien wel.
Ja, nee. Want in het begin had ik nog wel het gevoel van, oh, maar het komt wel goed. We kunnen er nog iets aan doen. En nu is het, we leven al in de crisis. We zitten er middenin. Waar mensen denken dat we tijd hebben, dat is niet zo. We moeten nu iets gaan doen. Dus
ik hoor je ook een beetje zeggen, maar misschien interpreteer ik dat. Dus je moet echt even zeggen of het klopt of niet. Dat je eigenlijk bij Take Back the Economy bent begonnen met steeds meer gaan onderzoeken. Hoe zit het echt? Wat zit erachter? Wat is het grotere plaatje?
Ja, absoluut.
En dat je daar niet meer mee bent opgehouden daarna.
Nee, het is onmogelijk om ermee op te houden.
En hoe begon het dan binnen? Of wil je maar... Ja.
Zij wil altijd weten hoe het begint.
Ja, dat is waar, ja.
Nou, kom.
Dat besef ik ook. Nou, maar ook... Ja, en ook meer... Ja, ik ben benieuwd hoe het begon.
Hoe bedoel je precies?
Nou, wat jouw onderzoek binnen Take Back the Economy was.
Is. Dat is heel grappig. Ik had eerst een ander onderzoek. Ik wilde het eerst over de veeteelt en dat soort dingen gaan doen. Omdat 80%, 20% zijn maar heel die oneerlijkheid. En op een gegeven moment... ik ben heel impulsief En toen had ik dus een ander onderwerp gevonden over de vrouwen binnen de economie. Omdat ik toen merkte, wij hadden een klas en we waren met 11 mensen. En we waren met 2 vrouwen. En de rest was allemaal man.
Ah ja.
En toen begon ik mij steeds meer te beseffen dat de gesprekken die ik had, en voornamelijk met Godelieve, dat Godelieve zei van, ja, maar als enige vrouw heb je gewoon, is het gewoon anders. Als je als enige vrouw bent, je moet jezelf laten bewijzen. Soms kom je er niet tussendoor. En eerst was ik daar een beetje tegen aan het trappen van, nou ja, maar dat doe je helemaal zelf. Dus ik begon eigenlijk wat iedere man doet, begon ik tegen Godelieve te doen. Op een gegeven moment, na de weken voor, dacht ik van, oh, maar wacht even. Ik ben er zelf ook schuldig aan. En misschien heeft ze daar wel een punt dat vrouwen in de economie gewoon wel meer een woord mogen hebben. En dat wij zo zijn gevormd. Dat je, als je zeg maar een ander perspectief ziet, dat je daar gaat tegentrappen. Omdat ik dat zelf dus ook in het begin deed. En toen ben ik daar onderzoek naar gaan doen.
Ja.
Want toen dacht ik, oh, maar dat ben ik zelf. Dus ik kan het echt naar mezelf toe gaan trekken. Dus ik kan het veel persoonlijker oppakken dan mijn ander onderzoek.
Dus je hebt eigenlijk ook gekozen omdat dat het iets is wat dicht bij jezelf.
Ja.
Iets is wat ook jij zelf ervaart, vrouw zijn in de economie. Dat is een reden om dat onderzoek te doen.
Ja.
Ja.
Dus toen heb ik dat onderzoek gedaan en het was wel interessant.
Ga maar, zeg maar wat aan je vragen.
Nou, er was een eerst. Hoe kwam het? Eerst zei je, ik trapte, of Godelieve had het over vrouw zijn binnen de economie. En dat dat ook ingewikkeld is. En dat je eerst dacht, ja, maar dat doe je zelf. Hoe veranderde dat naar, oh, misschien herken ik dat wel?
Ik denk dat dat kwam doordat ik ook een beetje met mijn eigen onderneming ben begonnen in die tussentijd. En naar netwerkborrels ging, of naar een netwerkontbijt. En dat ik maar als student meisje word gezien, zeg maar. Terwijl ik wel weet wat ik kan. En wat mijn kwaliteiten zijn. Dus ik ga daar niet zomaar naartoe om maar te leren van die mannen die daar maar zitten. En toen was er één moment tijdens dat ontbijt, waar Godelieve continu over aan het praten was tijdens onze discussies, dat ik zoiets had van, ja, het zal wel, maar dat doe je zelf. Als je dat accepteert, dan. Maar er was een man en die begon allemaal van die grapjes te maken, dat ik zoiets had van, jij hebt het nog niet helemaal begrepen. Jij bent echt, zeg maar, de typical white man, zeg maar, die toch wel alles voor elkaar krijgt, omdat hij een soort arrogantie over zich heen heeft. Dus hij krijgt het toch al voor elkaar. Wat helemaal prima is, tenminste helemaal prima is, dat is niet waar. Maar dat is hoe het altijd is geweest. Maar hij zou mij nooit serieus nemen. En dat gevoel kreeg ik ook. Dat hij mij nooit serieus zou nemen. En toen was het besefmoment van, hey, misschien moet ik hier iets meer onderzoek naar gaan doen. Om te kijken of we dit kunnen veranderen.
Zeg ik. Of je, ik weet nog dat jij in het eerste gesprek ook zei, het begint ergens bij dat een gevoel of een engagement of iets. En dat zei dat
iets waar je druk over maakt.
Iets waar ze je druk over maakt, ja. En iets wat ze hoorden van jou, maar jij maakte je daar druk over. En dat was in eerste instantie nog iets waar jij van had. Nou, maar toen je het zelf ervaarde, begon dat eigenlijk.
Ja, ik denk ook een beetje ontkenningsfase, hoor. Zo van, ja, maar ik ben een vrouw, maar kan echt wel in die mannenwereld leven, weet je, stoer doen of zo.
Ik zit me nu te bedenken, want er was iets gebeurd waar ik over vertelde en wat me dwars zat. Iemand, ik was ergens niet gehoord of zo. Ik weet het niet meer precies.
Ja.
Weet jij dat nog?
Dat was in die. Ja, toen kwam je naar mij toe. Toen zei je van, Noah, ik heb een ding. Ik voel me niet gehoord en ik weet niet of ik hier mijn energie in moet stoppen. Dat was weer een project of een iets waar jij.
Volgens mij was dat binnen Avans dat ik in een of andere groep zat.
Ja, ja.
En dat ik daar echt dacht van, want dat ging allemaal over hele bestuurlijke dingen en heel veel procedures. Ja. En ik wilde heel graag dat het over relaties ging. En dat het ging over,
ja, klopt.
En dat het ging over hoe we het samen beter konden doen. Het gaat over een verandering binnen Avans. En dat ik echt dacht, ik wil gewoon niet op die mannelijke manier dit doen. En dat jij zoiets had van, nou ja. Dus dat was het inderdaad. En ik heb toen jullie verteld hoe ik me daar voelde. En hoe ik daar af en toe kwaad was. En
Wat heb je uiteindelijk gedaan?
Ik ben eruit gestapt.
Oké.
Okay. Ja. Ik dacht, ik moet mijn energie, ik moet kiezen waar ik mijn energie.
Nee, dat is zeker. Choose your battles.
Is dit een, want dat gevoel hebben van niet gezien worden, daar heb ik ook een fragmentje van. En dat is een fragmentje van Wilders, die Sophie Hermans, nou ja, laten we maar even luisteren. Ik bedoel, Sophie Hermans is de fractievoorzitter van de VVD.
Oké. Okay.
Voorzitter, ik zou via u aan mevrouw Hermans willen vragen hoe lang zij nog de ambitie heeft om de assistent tassendrager van de heer Rutte te blijven.
Mevrouw Hermans. Voorzitter, precies dit was voor mij de reden om hier zaterdag iets over te zeggen. En ik ga er eigenlijk verder ook niet meer op in. Ik sta hier, ik merk echt dat het me raakt. Ik weet niet of dat u wat uitmaakt.
Ja. Meneer Wilders, zullen we het gewoon het debat gewoon voeren op de inhoud?
Nou, voorzitter, ja? Ik ga voor mijn eigen woorden. Ik heb niets verkeerds gezegd. Ik mag een vraag stellen. Ik kan het ervan vinden of niet. Ja. Voorzitter, ik zou dit graag nader willen toelichten. Kijk, ik vind u nog steeds...
Wacht, meneer Wilders, mevrouw Hermans wil erop reageren. Ze is zover dat ze wil op reageren. Gaat gang.
Ik wil hier heel graag op reageren. Ja. Ik sta hier als fractievoorzitter van de VVD met de allerbeste intenties om de goede dingen voor Nederland te doen. En ik... Dat is wie ik ben. Dat doe ik met een open blik en open vizier. En ja, dan kunnen we van mening verschillen, meneer Klaver. Mevrouw Kuiken, mevrouw Marijnissen. Ook met u, meneer Wilders. En ik vind het prima om op de inhoud dat debat te voeren. Maar alsjeblieft op de inhoud en niet op de persoon.
Wat denk je als je dat hoort?
Stoer. Ik vind het heel knap dat ze voor zichzelf opkomt. En ik ben ook heel blij dat ze het alsnog heeft gedaan. Ondanks dat ze eigenlijk zeiden, laten we het verder gaan op de inhoud en niet op... van de discussie, zeg maar. Maar ik vind het echt heel vet dat ze het alsnog gewoon heeft kunnen zeggen. En dat ook gewoon de kans voor heeft gekregen dat te kunnen zeggen. Want je moet gewoon je mannetje kunnen staan. En je moet die kans ook kunnen krijgen.
Je mannetje kunnen staan.
Ja, je vrouwtje kunnen staan. Ja. Ja, maar dat klinkt heel raar.
5 minuten later in het gesprek, ga ik je niet laten horen, maar is ontzettend kwaad geworden.
Oké.
Okay. Dus, maar want ik vind het mooi dat je het stoer vindt. Want het grappige is dat er is ontzettend veel over gepraat in de media. In al die praatprogramma's. Omdat ze geëmotioneerd was. En een heleboel mensen vonden dat niet kunnen.
Ja, we zijn en blijven mensen, toch?
Ja. Is het, want het is wel iets wat je vaker vrouwen ziet doen dan mannen. En is het een goed ding of is het een slecht ding? Ik bedoel, je bent ermee bezig geweest, dus ik vraag me gewoon af, hè?
Nee, ik ben ervan overtuigd dat dat een goed ding is. Je kan niet alles puur op je rationele vermogen doen. Er zit zoveel emotie bij alles. Alles wat je doet, haalt emotie op. Of dat nou bij jezelf is of bij je omgeving. Ik denk dat alles emotie ophaalt. En als je dat negeert, dan negeer je een van de belangrijkste punten om iets te kunnen bereiken als leider, als baas of als medewerker.
En heeft die emotie jou ook geholpen in het onderzoek wat jij deed bij Take Back? En wat je nu misschien nog steeds doet?
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik veel meer luister naar mijn emotie.
Een voorbeeld?
Even nadenken hoor.
Dat is goed.
Net zoals in het begin, voordat ik bij de Take Back kwam, dat ik meer dacht van, maar dit is nou eenmaal zoals het is. Dit is hoe de maatschappij werkt. Dat je, zeg maar die mannencultuur.
Mm-hmm.
Dus minder emotie. Terwijl ik, naarmate ik dus onderzoek ging doen, met mensen in gesprek ging, dat het mij opviel dat iedereen een mening heeft en in die mening zit een emotie. Dus, maar iedereen durft niet zijn emotie te laten zien, want dat is niet toegestaan. Dat is zwak. Tenminste, dat vinden ze zwak of ze durven het niet. Want stel iemand heeft een andere mening, een andere emotie, dan krijg je weerstand. En dat is ook eng natuurlijk. Dus eng is ook een emotie. Of bang zijn. Maar ik denk als je dat wel durft laten zien in bijvoorbeeld je leiderschap, dat het alleen maar sterker is, omdat je er dan over in gesprek kan met anderen die een andere emotie hebben, andere mening hebben. En daar dan je beleid op kunnen voeren, zeg maar. Of je werkzaamheden anders kan aanpassen. Dat leiderschap is niet alleen maar zeggen wat anderen moeten doen, maar ook dat anderen zich goed moeten voelen in wat zij moeten doen en wat jij aan het doen bent.
En ja. Ja, wil jij iets vragen?
Nou, ik moet denken aan, nu jij dit zegt, dat ik dat jij als of net vertelde je dat jij deelde dat jij iets had meegemaakt en ja. Je niet gehoord voelde eigenlijk in dat. En toen dacht ik, heb jij dat? Is dat iets wat jij soms ook bewust doet? Of dat lijkt me ook best kwetsbaar om dat tegen je student te zeggen. Of best soms is eng om te delen. Of niet?
Ja, soms wel. En ik realiseer me nu dat er was nog een voorbeeld. Want we hebben ook een podcast gemaakt toen. En dat deden we samen met Siem Jans. En hij had die podcast voorbereid en hij had een lijstje van namen. We gingen 6 mensen interviewen, hotshots op het gebied van nieuwe economie. En hij kwam met een lijstje namen en dat waren 6 witte mannen. Ja, je weet het weer. En ik zag dat lijstje en het zijn allemaal mensen waarvan je denkt, ja, die wil ik horen. Ik bedoel, interessante mensen met interessante meningen. Dus ik had er niks van gezegd en ik had die nacht wakker gelegen en ik dacht, shoot, ik had hier wel wat van moeten zeggen. Dus toen heb ik de volgende ochtend Siem opgebeld en gezegd, Siem, ik vind het geen goed idee. En dat vond ik hartstikke eng en zij kende Siem ook allemaal. Dus ik had ook verteld hoe moeilijk ik dat vond om hem te bellen en om dat te zeggen. En Siem reageerde onwijs leuk, want die zei, ja, je hebt helemaal gelijk. Het lijstje moet over. En er moeten 3 mensen af en 3 nieuwe mensen in. Dus, maar het was echt een soort van les. Dat dus de eerste mensen die in je opkomen van de nieuwe economie, ook bij mij, want ik las het lijstje. Ik dacht, ja, goed lijstje. 6 witte mannen waren.
Ja. Maar wacht, nu moet ik iets vragen. Ja. Want wij hebben ook een lijstje van 6.
Ja.
Van 6 vrouwen.
Ja.
Dus een lijstje van onderzoek doen op een andere manier dan gedaan wordt, is blijkbaar komen de 6 vrouwen in ons op, of wij zelf dan ook. Maar
ja, dat hebben we niet bewust gekozen. Het was niet zo dat er geen mannen in mochten, helemaal
nee,
niet.
Nee, nee, nee.
Maar we hebben wel ons gevoel gevolgd.
Ja. Ja,
maar ja. Als je dan weer terug gaat denken over, nou ja, die diversiteit en onderzoek, andere manier van onderzoek, dan was het eigenlijk ook wel interessant geweest om er juist wel een man in te doen. Of juist, ja. Denk je dat de resultaten hetzelfde zouden zijn als je nu een man erin had gezet van je podcast?
Nee, nooit hetzelfde natuurlijk.
Nee, als er iemand anders in komt, wordt het anders.
Ja, oké. Ja.
Sowieso.
Ja.
Nee, als ik gewoon even naar mezelf luister dan. Wat ik fijn vind in het maken van een podcast of in het doen van onderzoek, is dat je het niet hoeft te weten. Dus dat je mag wankelen, mag twijfelen. Dat ook toegeeft, er kwetsbaar in mag zijn. En wat ik heel lastig vind, en dat zie je ook terug in die andere podcast, is dat, en ik kan je niet voor alle mannen zeggen, en dat is ook echt onzin, maar die witte mannen die we daar hadden uitgenodigd, dat die allemaal gingen uitleggen hoe de wereld in elkaar zat en het ook zeker weten. En ik denk dat ik intuïtief niet wilde dat hier mensen zaten die het zeker weten.
Ja.
Dus dat een beetje mijn onderliggende.
Ja. Want wat ik in mijn onderzoek heb gehad, is dat mijn conclusie, een van de conclusies was dat je bewust bezig moet zijn voor diversiteit. Ja. Dus je moet bewust kiezen, bewust actief nagaan denken over wie ga je uitnodigen op sollicitatiegesprek, bijvoorbeeld. Als je nieuwe mensen zoekt. Dus bijvoorbeeld mannen uitsluiten. Als je alleen maar mannen in je bedrijf hebt, oké, geen mannen toestaan op de sollicitatieprocedure. Ook al kan dat discriminerend zijn, zeg maar. Maar jij, je wilt diversiteit in je bedrijf. Dus je moet er heel actief, heel bewust mee bezig zijn.
Ja. Je hebt natuurlijk diversiteit op heel veel vlakken. Dus ook in leeftijd en achtergronden en werkvelden. En niet alleen maar man-vrouw.
Maar ik heb een voorbeeldje. Oh. Dat wil ik even laten horen. Het gaat precies over wat jij zegt. Het is een TED-talk van Michael Kimmel. En nou, gaan we luisteren.
These are four angry white men who believed that they, white men in America, were the victims of reverse discrimination in the workplace. And they all told stories about how they were qualified for jobs, qualified for promotions. They didn't get them. They were really angry. And the reason I'm telling you this is I want you to hear the title of this particular show. It was a quote from one of the men. And the quote was, "A black woman stole my job." And they all told their stories, qualified for jobs, qualified for promotions, didn't get it, really angry. And then it was my turn to speak. And I said, I have just one question for you guys. And it's about the title of the show. A black woman stole my job. Actually, it's about one word in the title. I want to know about the word my. Where did you get the idea it was your job? Why isn't the title of the show a black woman got the job or a black woman got a job?
Ga straks nog naar die andere, nu eerst deze. Nou, dit is waar het over gaat.
Het is echt heel erg omdenken. Dat is echt... Mensen die luisteren dat. Tenminste, ja, ik luister dat. Pas als hij zegt... Ja, maar waarom kijken we niet naar het woordje mijn? Denk, oh ja. Shoot, daar moeten we eigenlijk naar kijken, inderdaad. Het is niet jou. Ja, ik weet niet. Even... Omdenken.
Maar je zegt zelf, en dat was ook wat Sylvana Simons zei in de podcast die we toen maakten. Ik neem alleen maar mensen aan die vrouw zijn, van kleur zijn. Want die witte mannen, die zijn er genoeg. En die witte mannen, deze vier in ieder geval in dit fragment, die zeggen, maar dat was mijn job. Die nu ingepikt wordt door iemand anders.
Ja. Ja.
En het valt jou niet op. Grappig, hè?
Ja. Dat is dus het lastige van alles, is dat het soms zo subtiel is dat je er zelf ook gewoon aan schuldig maakt dat je die dingen doet.
Ja.
Dus daarom moet je er mega actief mee bezig zijn. En zelfs als je er mega actief mee bezig bent, misschien juist doordat je er super actief mee bezig bent, dat je dingen dus niet ziet of hoort. Of...
We gaan naar een volgend stukje van hem luisteren. Mm-hmm. En dan even kijken wat alle drie jaar ook, Kim, want je hebt het ook nog nooit gehoord volgens mij, wat je daar hoort. Hij gaat dus verder, hè, om uit te leggen dat het echt een goed idee is dat vrouwen ook die banen krijgen. En dan gaat hij zo meteen, in dit stukje legt hij uit waarom dat zo is.
Okay.
It is also good for companies. Research by Catalyst and others has shown conclusively that the more gender equal companies are, The better it is for workers, the happier their labor force is. They have lower job turnover. They have lower levels of attrition. They have an easier time recruiting. They have higher rates of retention, higher job satisfaction, higher rates of productivity.
Wat denk je dan als je dat hoort?
Ik heb dus in het onderzoek heb ik er naar voren gekregen dat als je meer diversiteit hebt in man, etniciteit, vrouw... Nou, wat je zegt, diversiteit is meer dan alleen maar man-vrouw. Als je diversiteit hebt binnen een werkgroep, dat je beter werkt. Je hebt gewoon... Dat is gewoon uit onderzoek gebleken, is dat het gewoon beter werkt. Je krijgt creatievere oplossingen. Mensen communiceren beter. Mensen staan meer open voor elkaars ideeën, waardoor je dus... complexe problemen... Stel, je komt met een complex probleem en je hebt een groep die niet divers is en je hebt een groep die super divers is, dan weet je al dat die groep een betere oplossing gaat komen. Want dat weet niet waarom, maar dat is uit onderzoek gebleken is dat dat net zo is. Dus ik herken wel wat hij zegt uit mijn onderzoek. Wat ik heb gedaan. Ja. Dus dat is wel leuk om te horen.
Wat jij nog wat op, Kim?
Nou, in dit fragment wil je nu? Nou.
Nee, zo nee. Goed. Nou, het heeft mij ook... die TED-talk, die man staat daar dus voortdurend te vertellen over allerlei dingen, wat er met vrouwen moet in bedrijven en hoe dat anders moet, voor een publiek met allemaal vrouwen. Dus hij is voortdurend aan het uitleggen aan die vrouwen hoe het werkt. Dus ik krijg halverwege een vorm van ergernis in dat hele verhaal. Dus dan ga ik super kritisch luisteren. En dit is een beetje tegen het eind aan. En wat ik dan hoor, en dat vind ik heel mooi, want jij zegt met zulke andere woorden iets over het belang van diversiteit. Wat hij doet, is hij gebruikt van die typische mannentaal. Het is productiever, het is efficiënter, het is happier dan ook. Maar ze zijn allemaal van dat. En jij zegt, we staan opener, we gaan beter communiceren, we krijgen meer ideeën, we kunnen meer complexiteit aan.
Ja.
Dus ik vind het zo grappig dat hij een soort maatstaf heeft uit de oude economische manier van denken en organiseren. En zegt, kijk, als we nou vrouwen hebben, dan kunnen we nog beter doen wat we altijd al deden en wilden.
Ja.
En jij doet het anders. Je zegt iets anders. En je niet eens bewust. Maar dat verschil is echt groot.
Terwijl het eigenlijk op hetzelfde neerkomt.
Dat weet ik niet.
Naar mijn idee.
Leg uit.
Nou ja.
Ja, maakt niet uit, doe een poging.
Hij zegt... mensen zijn gelukkiger op de werkvloer. Je werkt efficiënter.
Productiever,
dat soort dingen. Maar dat is eigenlijk ook wat ik zei. In andere woorden en in een ander perspectief, denk ik. Dus ik kijk het meer van de emotionele perspectiefkant. Die daarmee dus de productieve... ik weet niet zo heel goed hoe ik het moet verwoorden eigenlijk.
Maar mag ik iets vragen? Ik weet niet, hè? Bedoel je meer dat het samenhangt of dat het hetzelfde is?
Ik bedoel meer dat het samenhangt met elkaar. Ja.
Dat kan ik me voorstellen.
Ja, het hangt ook samen. Dat is waar.
Ja. Ja.
Maar je zegt wel echt wezenlijk iets anders. We hebben, en ik hamer daar ook op, want wij hebben samen heel erg gezocht. Want jij had op een gegeven moment prachtig in kaart gebracht waarom dat niet werkte in die economieën. Mm-hmm. En waarom er geen plek is voor vrouwen. En waarom ze minder ruimte. En toen hebben we bedacht van, wat wordt nu de oplossing? Of wat is jouw suggestie om dat te gaan veranderen? En een van de dingen waar we ook echt samen, want ik wist het ook niet, enorm op gezocht hebben, is van, het eerste wat je dan gaat doen is denken, hoe kunnen we nou vrouwen dezelfde rechten en plekken geven als mannen nu hebben?
En een woordenboek.
Maar dat was het tweede. Dus hoe kunnen we dat doen? Dus dat, maar uiteindelijk hadden we van, hoe gaaf zou het zijn als je niet dat probeert te doen, maar als je probeert te kijken wat vrouwen of mannen of mensen van kleur, maar het doet niet veel, als die kunnen inbrengen wat zij zelf willen en zelf zijn en dan toch een plek krijgen. Dus niet hetzelfde moeten krijgen als wat er al is, maar ook echt anders mogen zijn.
Ja.
En hoe ziet er dan dat dan eruit? En wat is dat anders dan? Daar kwamen we maar niet bij. Dat glipte iedere keer uit onze vingers.
Ja. Het is namelijk heel lastig om dat op een juiste manier vorm te geven. Want je wilt niet dat... Je wilt het op de juiste manier doen. Dus je wilt alles in zijn waarde laten. Dus je wilt een podium kunnen geven aan die personen. En kunnen vergelijken van, oké, die wil dat, zo. Maar hoe ga je dat doen, zodat alles tot zijn waarde, tot zijn recht komt binnen je manifest? Dus dat was gewoon super lastig, zeker in de tijd die we hadden.
Mag ik iets vragen? Want ik zit al de hele tijd te denken, jullie hebben dus eigenlijk jezelf onderzocht, hè? Als vrouw in de economie.
Onder andere onszelf, ja.
Onder andere onszelf en de anderen. Maar hoe... Want jullie hebben een standpunt. Of dat hoor ik nu ook. Ik natuurlijk ook, want ik ben ook vrouw. Maar snap je hoe? Want je kan Ja, ergens is dan ook de zin. Ja, maar is het ook een soort preken voor eigen parochie? Of snap je? Of is het een soort activisme van... hé, ik wil plek voor mezelf. En in hoe bijt dat met onderzoek? Want als ik even kijk naar andere manieren van onderzoek... dan denk ik, dat is anders hieraan. Snap je? Jullie zijn zelf emotioneel en gedreven... en willen het liefst ook iets bereiken. Hoe doe je dat dan als het ook onderzoek is?
Ga even naar jou kijken.
Hoe doe je dat dan? Ja. Hoe heb ik dat gedaan? Even goed nadenken hoor. Wat ik zelf heel prettig vind... is eerst gewoon feitelijke dingen opzoeken. En dan gaan kijken wat ik merk. Maar waarom ik dat doe, is omdat ik het heel lastig vind... om mijn eigen mening direct uit te kunnen spreken. Dus ik hou mijn onderzoek vaak heel feitelijk. Wat ook zeg maar de eerste feedback was. Van, nou ja, je hebt het heel erg gebaseerd op de feiten die uit onderzoek zijn gekomen. Maar wat doet het nou met jou? En je vraag was...
Nou, als je het onderzoek doet, dan normaal gezien heb je een soort afstand...
Ja, nu is er die afstand.
En nu ben je enorm betrokken.
Ik denk dat dat juist in dit onderzoek heel erg veel waarde had. Omdat ik me kan inleven in de situaties. En daardoor dus die frustratie die er speelt, begrijp. En die kan verwoorden naar een manifest. Tenminste, een poging doen tot verwoording naar... dus die frustratie die je hebt... Niet gelijk als een negatief iets zien, maar ook als een positief iets zien. Het is alleen, je kan niet objectief zijn. Dat bestaat niet in dit onderzoek. Nee. Ik denk bijna in geen enkel onderzoek eigenlijk. Nee. Maar nu extra, omdat je er middenin zit.
En mag ik, want ik moet even denken aan... we hebben een gesprek gehad met Isabel en die had het over dat ze op een boerderij kwam en daar onderzoek ging doen. En dan zowel naar de mens als naar de grond, als naar de plant, als naar een soort alles keken. Is het dan zo dat je dat in jullie jezelf als een van de spelers zien in feiten of in, weet je wel, in alle andere ingrediënten die er ook nog zijn? Of als uitgangspunt? Of als... Oh, is dit een hele vage vraag?
Nee, ik denk dat ik je wel begrijp. Maar ik denk dat ik me eerder zie als een pion in het spel dan het eindpunt van het spel, zeg maar.
Oh, ja.
Maar dat is misschien voor mij omdat ik in het begin van mijn carrière sta. Ik heb nu nog heel veel toekomst waar ik naartoe kan kijken om te zien van oké, hier wil ik in werken en dit wil ik absoluut niet. Dus net zoals bij dat netwerkevenement, dat ik echt alleen maar mannen had en van die arrogante mannen had, dacht ik van nou, dit hoef ik niet, dit wil ik niet. Nou, dan wil ik gewoon verder gaan kijken hoe dat wel kan. Maar ik kan ook wel terugdenken van... oké, wat wil ik voor mijn... bijvoorbeeld mijn nichtje. Mijn nichtje is nu 1 jaar. Wat wil ik... in wat voor economie zij komt te werken, weet je wel? Is het een beetje logisch wat ik vertel? Of niet?
Een pion in het spel.
Ik zit nog wel... wat ik wel interessant vind, je vraag... we hebben heel veel over gehad... Of je, want wat er vaak gezegd wordt, hè, dat mannen eigenlijk niet onderzoek kunnen doen over vrouwen. Of dat witte mensen geen onderzoek kunnen doen over zwarte mensen. Omdat ze dat niet, omdat je het gewoon domweg niet kunt begrijpen. Dat is wat ik jou nou ook hoor zeggen. Hè, van, doordat ik vrouw ben, kon ik het begrijpen. Kon ik het ook onder woorden brengen op een manier die herkenbaar is voor ook vrouwen.
Ja.
En er zat ook zat ook in de groep. En hij is een zwarte man en hij deed onderzoek naar wat kolonialisme met ons gedaan heeft in de economie. En we hadden echt ook, want je had eerst wilde je het doen over allerlei verschillende vrouwen, witte vrouwen, zwarte vrouwen. En Sho zei, ik weet niet zeker of dat kan. En we hebben daar echt over gesproken en het is echt een discussiepunt waar ik nog steeds niet uit ben. Want we zijn gewend om in onderzoek net te doen alsof wij er, of je het er niet toe doet wie je bent. Omdat dat geen relatie heeft met wat je onderzoekt. Nou, bij dit soort dingen heeft het wel een relatie.
Ja.
En is het dan juist goed dat je bij die groep hoort? Of is het juist goed dat je er helemaal niet bij hoort? En dat is een ideologische discussie, maar het is ook een discussie, je ziet andere dingen. En ik vind, dat daar hebben we heel erg op gezocht en heel veel in gedaan, ook tijdens Stakeback. En langzaam maar zeker dachten we van ja, ik ben er nog steeds niet uit. Dus ik heb heel veel geleerd ook van met jullie werken en jullie discussies daarover te hebben. En niet dat ik nu een antwoord heb. Maar zodra dus je dat idee loslaat, ik ben objectief en ik kijk naar iets, raakt zoveel in de war.
Ja.
En moet je zo hard zoeken om wel, want je kan niet zeggen, ja, alles wat ik vind is nu opeens onderzoek. Dat werkt ook niet zo. Hè? Dus je moet wel een vorm van afstand vinden en een vorm van verschillende subjectiviteiten naast elkaar zetten om het wel enige gewicht of om meer te laten zijn dan een mening.
Ja. Daarom denk ik dat een nieuwe soort van onderzoek, om daarop terug te komen, niet onderzoek in je eentje kan zijn. Dat kan niet. Jouw onderzoek moet met meerdere perspectieven zijn. Dus het liefste hetzelfde onderzoek misschien, maar dat je contact opneemt met iemand uit China. Doe maar hetzelfde onderzoek precies daar. Of weet ik veel. Je kan niet in je eentje onderzoek doen als het over dit soort onderwerpen gaat.
Dit is heel mooi, hè? Want ik denk dat je echt een punt hebt wat super interessant is. Kun je met heel veel mensen samen dat onderzoek doen op een heleboel verschillende manieren. En wij hebben iemand in de volgende aflevering, en volgens mij komt ze ook echt in de volgende aflevering, die informatie uit de ene groep die ze daar aan onderzoek heeft gedaan, bijna random inbrengt bij een andere groep.
Ja, Ellie.
Ellie.
Ja, Ellie, een Vlaamse kunstenares of artistiek onderzoeker noemt ze zich.
Ja. Ja, en zij komt de volgende keer.
Ja.
Spannend.
Ja. Heel spannend.
Interessant.
Dankjewel, Noah.
Alsjeblieft.
Super fijn dat je bent komen vertellen. En ik vind het heel leuk om je te horen nu zo echt een paar maanden nadat we dit samen gedaan hebben. En dat het er nog steeds is.
Ja.
Dus ik ben eigenlijk wel heel trots op ons.
Ja, nou, high five. Ja, leuk. Okay. Dank jullie wel.
Ja, leuk hartstikke dat goed. Dus, als je nog wilt reageren, want ik kan me best voorstellen dat er mensen zijn, luisteraars zijn die willen reageren, dan kan dat. Dan kun je mailen naar Kim.
Yes.
Op kim@stormkamer.nl. Of met mij. En dat is een veel ingewikkelder mailadres, maar ghj.spaas@avans.nl. Dank voor het luisteren.